Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen met een televisiemaakster, documentairemaakster. Iemand die een van de meest geliefde, veel besproken, gewaardeerde, opmerkelijke Nederlandse documentaires ooit heeft gemaakt. Dat was de film Het Beste voor Kees over Kees Momma, die autisme heeft en die samen met zijn ouders in Velp woont. En die zich langzaam maar zeker moet gaan losmaken van zijn ouders. En hoe dat moet, daar gaat die film over. Het beste voor Kees. Het lukt niet erg met dat losmaken. En ondertussen volgen we Kees en steelt hij ons hart, kan je wel zeggen. En dat van de maakster van de documentaire. En nu is er een tweede, of eigenlijk derde deel, want het is eigenlijk de derde film al die ze over Kees maakt. Die heet Kees vliegt uit. En dat gaat over, zijn ouders hebben een huis voor hem gekocht aan de overkant van de straat en hopen dat hij daar misschien naartoe zal gaan bewegen. Dat het moment van uitvliegen misschien is aangebroken. Ondertussen wordt Kees 50, zijn ouders worden ouder en ouder. Hoe gaat dat? Kunnen ze nog wel voor hem zorgen? Nou, dat heeft mijn gast van vandaag allemaal gevolgd. En daar heeft ze een prachtige film over gemaakt, Kees vliegt uit. Die is nu te zien op Videoland. Een absolute aanrader. Ik ga met mijn gast praten over die films die ze heeft gemaakt over Kees Momma. Ook over haar vriendschap met Ischa Meijer die ze heeft gehad, waar ik zeer in ben geïnteresseerd. En over het leven zelf. Luister naar mijn interview met documentairemaakster Monique Nolte. Oké, Monique. Daar zitten we dan.
Ja.
Ja. Hoe is deze tijd voor je nu je nieuwe Kees Momma film in de wereld is?
Nou, eigenlijk heel spannend, vooral in de aanloop daartoe.
Waarom?
Omdat er hoge verwachtingen waren natuurlijk van de follow-up van Het Beste voor Kees.
Ja.
En dan kan je bijna alleen maar teleurstellen. Dat is natuurlijk een beetje waar ik bang voor was.
Ja.
En ik dacht, de recensenten gaan natuurlijk ook heel kritisch kijken en vergelijken. En ik moet je zeggen dat het meevalt.
Ja?
Ja, het valt mee. Ik krijg goede reviews, goede reacties.
Ja.
En gelukkig is het geen herhaling geworden van Het Beste voor Kees. Ik heb ook echt ernstig geprobeerd om geen herhaling te maken.
Mm-hmm.
Meer lagen aan te brengen en misschien ook iets meer van Kees te laten zien.
Ja.
Van meer kanten van zijn karakter.
Ja.
En dat wordt goed opgepikt.
Hey, en Monique, ben jij zo iemand die... Je zegt, ik was toch wel zenuwachtig. Ik ging ervan uit dat de recensenten hun pennen zouden slijpen. En, of hun potloden. En ben je zo iemand die dan eigenlijk altijd van het ergste uitgaat? Zet je dan schrap voor een lawine?
Nee, uiteindelijk vaar ik op mijn eigen gevoel.
Ja.
Wat wel zo is geweest, is dat ik heel erg kritisch ben geweest. In de montage vooral. Dus ik was echt, het heeft heel lang geduurd voordat ik tevreden was. En ik dacht iedere keer, het wordt niet goed. Deze film wordt niks. Help.
Ja.
Maar uiteindelijk, toen op een gegeven moment viel die op zijn plek. Ik heb ook vrij veel mensen ook laten schieten.
Ja.
Laten kijken.
Ja.
En tot ik
laten schieten?
Schieten, gewoon kritiek geven.
Oh, precies. Ja? Oh, ik dacht schieten als in filmen, maar je bedoelt schieten als in shoot. Ja, precies.
Shoot.
Shoot. Ja, shoot. Wat vind je ervan?
Ja. Ja. En op een gegeven moment had ik een goed gevoel erover. En toen dacht ik ook van dit is de enige versie die goed is. Dit moet hem worden.
Ja.
Toen had ik er wel vertrouwen in. En toen dacht ik ook van als straks de kritieken slecht zijn, dan is het wat het is.
Ja.
Want ik kan geen andere betere versie maken dan dit.
Hey, en Monique, het is natuurlijk de films over Kees zijn een soort levenswerk van je geworden, hè? Zo langzamerhand.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk, hebben natuurlijk zo'n groot deel gewoon alleen al in tijd van jouw leven in beslag genomen.
Ja.
Wanneer begon je dat te voelen dat dit dat hij een onderwerp was of dat dit een film en nu, het wordt een reeks films, want het is nu de tweede, maar er moet nog een derde achteraan.
Het is eigenlijk komen. De derde. Hè?
Oh, het is de derde natuurlijk in feite, precies. Nee, want je hebt inderdaad ook nog zo'n soort follow-up op die eerste gemaakt.
Nee, ik heb eerst Trainman gemaakt.
Ja, dat is waar. Maar ik ben nu in de war, want er is ook nog toen Het Beste voor Kees, want daar zit ik nu aan te denken, werd uitgekozen tot, zou ik zeggen, beste documentaire ooit, is er nog een soort interview met hem gedraaid. Maar dat heb jij waarschijnlijk niet gedaan.
Nee.
Dat werd uitgereikt of dat werd meegedeeld aan hem.
Nee, dat is volgens mij door de VPRO toch gedaan.
Ja, precies. Ja. Maar je bent natuurlijk ooit met Tramond op zijn spoor gekomen.
Juist.
Toen is hij in je leven gekomen.
Ja.
Toen heb je het beste voor Kees gemaakt.
Ja.
Dat is de grote hit geworden. En nu het derde deel, Kees vliegt uit. Maar wanneer begon je te voelen dat het een onderwerp was, dat hij iemand was met wie je zo'n soort diepte zou kunnen bereiken?
Nou, ik heb nooit het idee gehad dat ik zo lang en zoveel films met deze familie, noem ik het er maar even, met Kees zou maken.
Ja.
Wat wel zo is, is dat het moment dat ik Kees ontmoette, dat was in 1997.
Ja.
Toen dacht ik wel, wow, dat is dit een bijzondere jonge man.
Ja.
En we hadden ook meteen een klik.
Ja.
En ik vind hem heel erg bijzonder. Hij is heel puur, hij is heel eerlijk, hij raakt je in het hart.
Ja.
Ook omdat hij zo worstelt met het leven en dat laat zien. En dat vind ik zo mooi.
Hij is heel grappig.
Ja, hij is ook heel grappig.
Ja.
Soms ook onbedoeld natuurlijk, door zijn manier van reageren.
Ja.
En, maar goed, toen heb ik die film gemaakt. En normaal is het zo, dan ben je klaar en dan is ook het contact met de hoofdpersonen dat verwaterd.
Ja.
Maar bij Kees was dat niet zo. En dat kwam eigenlijk door Kees. Want die ging aan mij vragen van kom een keer op mijn verjaardag. En kom nog een keer gezellig langs. Hij heeft geen vrienden, het geen leeftijdsgenoten. Dus ik dacht, nou, ook wel gezellig. En ook wel leuk als ik bij hem was. Altijd bijzonder.
Ja.
En soms zei hij, kom maar een jaar niet. Vond ik ook heel prettig dat niet iemand aan je gaat hangen. Dat gebeurt ook wel soms nadat je een film hebt gemaakt met mensen.
Maar hij verordeneerde dan aan jou, kom maar een jaar niet.
Ja, dat zat hij.
Sla maar een verjaardag over.
Ja,
ja.
Ja, kom maar niet op een verjaardag, want ik zit slecht in mijn vel. Ik ben depressief, een rot jaar, weet je dat.
Ja, ja, ja.
En, maar op een gegeven moment ging hij toch vaker vragen of ik langskwam. En toen ging hij brieven schrijven. Op een gegeven moment kreeg hij een computer en toen ging hij me brieven mailen.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk, ik was dus niet van plan om een nieuwe film te maken, maar op een gegeven moment ging hij steeds vaker schrijven over, jeetje, ze zorgen over wat als mijn ouders oud worden en niet meer voor me kunnen zorgen, waar moet ik terecht?
Ja.
En toen dacht ik, dit is wel eigenlijk een mooi onderwerp voor een nieuwe film.
Ja.
En, nou ja,
want dan ben je eigenlijk voorbij het portret van wie is deze jongen.
Ja.
Maar dan wordt de dramatische kwestie, de dramatische vraag wordt, hoe gaat hij op eigen benen leren staan ooit?
Ja, ja, en eerlijk gezegd vond ik de ouder-kindrelatie het meest interessant. De driehoeksverhouding in het gezin waarbij vader onderaan de pikorde staat. De symbiotische relatie tussen moeder en Kees, dat viel me later ook op. Dan moet je maar eens terugkijken bij het beste van Kees. Er is een scène, dan zijn ze in een heel duur villapark.
Ja.
En op een gegeven moment wordt Kees helemaal boos op zijn vader en hij loopt weg.
Ja.
En als je de zenders apart beluistert, zeggen moeder en Kees letterlijk hetzelfde. Terwijl hij loopt weg. En het is echt ongelooflijk. Ze maken elkaar zinnen af. En toen dacht ik,
ze zijn helemaal op elkaar ingetuned.
Ja, het is echt zo symbiotisch. Ze denken soms bijna hetzelfde. Dat is ook niet raar natuurlijk. Maar want ja, ze zitten 24 uur op elkaars lip natuurlijk.
Zeker, en zijn ook heel erg op elkaar gefocust.
Ja.
Ik bedoel, hij ziet in zijn moeder eigenlijk zijn redder, zou ik maar zeggen. De enige die hem echt kan kalmeren.
Ja.
En zij heeft natuurlijk een enorme zorgbehoefte voor hem.
Ja.
Zij wil echt voor hem zorgen.
Ja.
Ja, dus ze zijn helemaal op elkaar afgestemd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en toen dacht ik, ja, dit vind ik zo ongelooflijk interessant. En eigenlijk dat woonproject waar vader aan begonnen was, van misschien kan ik een woonproject starten.
Ja.
Een soort ijdele hoop.
Ja.
Daarvan heb ik natuurlijk, dat was eigenlijk voor mij een aanleiding om een verhaal te maken, ook over die driehoeksverhouding. Hoe zit het nou in elkaar?
Ja.
Ja.
Is dat altijd, als jij iets gaat maken, dat je dan toch, zou ik zeggen, de menselijke verhoudingen leidend zijn voor je?
Vind ik wel mateloos interessant, ja.
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 Ja. Wat is eigenlijk, want ik vroeg, wanneer kreeg je door dat Kees zo'n belangrijk deel van je? Maar goed, dat is misschien inderdaad, dat is niet een moment dat je dat doorkreeg. Maar wanneer heb je ooit voor jezelf geformuleerd wat jij in de journalistiek, om het maar even pathetisch te zeggen, interessant vindt? Waar sla jij op aan?
Misschien toch wel de worsteling van iedere mens om door het leven te ploegen of iets dergelijks, om het leuk te hebben.
Ja.
En Ja, dat vind ik mooi en ook ontroerend.
Ja, dat is ook mooi en ontroerend, hè?
Ja.
Ja. En iedereen doet het zo op zijn eigen manier, hè?
Ja. Ja.
Iedereen probeert maar een modus te vinden om er wat van te maken.
Ja.
Wanneer werd jij je bewust van die worsteling? Dat het leven een worsteling is?
Jeetje, nou, ik denk al vrij vroeg in mijn leven. Ik denk toen ik een jaar of 16, 17 was. Want mijn vader overleed toen ik 17 was. En ja, dan opeens realiseer je van, wow, het leven kan behoorlijke heftige dingen in petto hebben voor je. En het is niet alleen maar veilig. En
uit wat voor gezin kom je?
Vader, moeder en een broertje en ik.
Ja? Ja. Waar opgroeiende?
In een dorp, Koudekerk aan de Rijn.
Ja.
Dat ligt bij Leiden en Hazeswoude, Al van de Rijn.
Ja.
En ik vond het helemaal niet leuk, een dorp.
Nee.
Dat was echt verschrikkelijk. Dus ik wist ook niet hoe snel ik daar weg moest komen.
Ja. Denk je nu met liefde terug aan het dorp, als je eraan terugdenkt?
Of nee.
Nee?
Nee, ik ben niet zo heel erg gek op dorp. Ik vind het vooral benauwd.
Ja? En, dat je mensen, vindt het beklemmend?
Ja, mensen letten heel erg op elkaar en er is heel weinig te doen, vind ik.
Ja, precies. Ja. Dus je voelde je verveeld en een beetje ingeperkt.
Mm-hmm.
Wat wilde je toen je 14, 15 was? Waar had je zin in?
Nou, toen wist ik dat eigenlijk nog niet. Volgens mij wilde ik vooral het leuk hebben. En ik ging veel uit met vriendinnen. Naar de film vond ik heel leuk. Altijd al naar de film gaan.
Ja.
Maar ik wist nog helemaal niet wat ik wilde doen.
Nee, precies.
Nee.
Je voelde alleen dat wat je eventueel zou willen doen, dat je dat in dat dorp niet kon krijgen.
Ja.
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 Ja. Dus dat was heel duidelijk. En overleed je vader plotseling?
Hij was ziek, hij had leukemie. Maar hij is denk ik een jaar, anderhalf jaar ziek geweest.
Ja, precies.
En ik had het niet zien aankomen. Maar dat was ook een beetje omdat ik het beeld had van mijn vader is sterk. Hij was ook nooit ziek. Hij was echt de sterke schouder in het gezin.
Ja.
En ik dacht, die gaat het overleven.
Was je gek op je vader?
Het was een gecompliceerde verhouding, kan ik wel zeggen. Mijn vader was heel sterk, maar hij was ook heel streng. En dus ik was ook wel een heel klein beetje bang, denk ik, voor hem.
Waar was hij streng in?
Ja, gewoon in regels.
Ja.
En hoe het moest.
Was het een gelovig gezin?
Nee.
Dat niet?
Nee, okay. Helemaal niet.
Helemaal
nee.
niet?
Nee.
Oké, okay, atheïstisch. Of in ieder geval zonder enige religieuze gedachten erbij.
Ja.
Ja, precies. Maar het was iemand die gewoon heel duidelijke regels had in huis. Wat was een typische regel van jouw vader?
Nou ja, het was meer van, ik weet niet of het echt is van je moet zo laat naar bed of dat soort dingen. Maar het was meer dat als je dingen deed die niet mochten, stout was of zo, dan kon hij echt flink tekeer gaan. En dat kwam ook weer omdat zijn vader was heel streng en die had ook losse handjes. Dus ik denk dat dat een beetje in dat gezin, dat hij dat meegekregen heeft.
En had je vader ook losse handjes?
Soms.
Ja, ja,
ja.
Het was niet echt mishandeling, maar een tik.
Ja, een klap voor je hoofd. En
dat kon je wel krijgen.
Aan tafel, dat kon je wel krijgen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En jij vond hem aantrekkelijk op een vaderachtige manier? In de zin dat hij sterk was en betrouwbaar en een soort rotsachtig? Niet zo?
Nou, ik was wel trots op hem. Want hij had hij kwam uit een arbeidersmilieu en in Amstelveen. Maar mijn vader die was heel erg creatief. Dus hij is vrij snel naar de Rietveld Academie gegaan. Kon heel mooi tekenen. Hij kon echt prachtige ook surprises maken. En hij heeft zichzelf ook helemaal opgewerkt op een gegeven moment. Dat hij ook in de verkoopafdeling zelf de foto's maakte voor de reclame en zo, weet je wel. Dus,
welke verkoopafdeling?
En dat was van Vanelle. Dus hij ging op een gegeven moment ook de billboards maken. Maar hij kon helemaal zijn eigen, bijna zijn beroep invullen.
Ja, ja.
Dus ze liet hem heel erg vrij.
Bij Van Nelle?
Ja.
Ja, precies.
Ja.
Dus hij kon, zo maar zeggen, in een heleboel reclameuitingen en zo, en marketingdingen van Nelle, kon hij zijn hele kunstzinnigheid kwijt.
Ja, ja.
En jij zag aan hem, jij zag hoe goed hij daarin was.
Ik zag hoe goed hij daarin was en ik zag ook wat avontuurlijk in hem. Eigenlijk was zijn grote droom om te emigreren naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Australië en daar een boerderij te kopen. En weet je, hij hield heel erg ook van reizen. En hij had ook een filmcamera gekocht. Dus hij filmde ook op vakantie heel veel. En mijn moeder was het tegenovergestelde. Dus die wilde het liefst gewoon thuis blijven. En ik denk dat dat ook voor hem wel een worsteling is geweest of een frustratie. En daar kom je pas later ook achter. Maar dat merkte ik wel dat hij... hij was ook al heel snel bezig met computers. Hij wilde ook computers. We hebben het over... Het was 1986, ja. 87. Dus hij was zich daar al helemaal in aan het verdiepen.
Toen er
dus,
nog van die hele grote loeiende bakbeesten zonder internet waren.
Precies,
ja,
precies.
Dus zat hij er al helemaal op
Hij
freaken.
Zat er al helemaal, ja, hij wilde die al hebben. En hij was ook, weet je, bezig met muziek maken. Dus het was een heel creatief
ja,
persoon.
Ja, maar het was dus eigenlijk ook een heel gecompliceerd iemand. Om, in de zin dat hij heel vrij was, avontuurlijk. Ja. Het liefst erop uit, met een heel creatieve geest. En een creatief beroep eigenlijk. En dat klinkt bijna als een soort... Ja, hippie-achtige, vrije figuur. Maar tegelijkertijd was het dus iemand met hele strenge regels. En die soort ja, bijna tegen zijn natuur in... was dat een soort drift die in hem zat misschien.
Ja, misschien ook frustratie.
Ja, of misschien dat gekke ding dat je toch altijd je ouders... dat je hoe je bent opgevoed of hoe je ouders zijn... dat zo sterk in je... dat je daar bijna niet aan kan ontworstelen.
Ja.
Ja.
Ja, dat zou best kunnen.
Maar jij begreep dat misschien ook niet helemaal van
hem. Nou ja, ik zat natuurlijk op een gegeven moment in de puberteit, eigenlijk net voordat hij ziek werd.
Ja.
En ik ging me tegen hem afzetten. Dus wij hadden best wel strijd.
Ja.
En ik pikte dingen niet meer. En ik dacht van ja, doei.
Want jij bent een redelijk vrijgevochten iemand.
Weet ik niet, maar...
Nee, maar in ieder geval, je wil gewoon je eigen plan trekken.
Ja, ik kon niet zo goed tegen die hiërarchie, denk ik. Ik heb ook wel een beetje hekel aan autoriteit gekregen misschien daardoor. Maar...
misschien zit dat er gewoon in.
Ja, dat zou ook kunnen, hè? Dat weet je nooit. Ja. Wat is nature, wat is nurture?
Ja, dat weet je niet. Nee. Dat kwam ook nooit uit.
Nee, precies.
Nee, dus, precies. Ja. Maar je naar autoriteit schrikken is een lastig ding voor
ja.
je.
Ja.
Ja. En dat heb je al met je vader toen in je jonge jaren in de praktijk gebracht.
Nou ja,
dus je zat eigenlijk midden in die strijd met hem toen hij
precies.
ziek werd.
Ja.
Ja.
Ja, en ook toen hij overleed natuurlijk.
Ja.
En er werd ook niet gesproken thuis. Dus mijn vader was ziek en ik wist eigenlijk niet precies wat er aan de hand was. Dus wat ik deed was telefoongesprekken afluisteren die mijn moeder voerde met bijvoorbeeld zijn broers.
Want je bent heel nieuwsgierig.
Ja, ik wil natuurlijk wel weten hoe het met hem ging en wat er precies allemaal aan de hand was.
Ja.
Dus dat heb ik allemaal wel zitten afluisteren en een beetje zelf zitten invullen.
Dus dan zat je moeder 's avonds te bellen met familie of weet ik veel wie. En dan ging jij zachtjes in de gang staan, dan sloop je naar beneden.
Oh nee, ik zat er soms ook gewoon
bij. Oh, je zat er gewoon bij, maar dan dacht zij, Monique zit helemaal niet te luisteren.
Weet ik niet.
Nee.
Ja, ik weet eigenlijk niet.
Maar je had oren op steeltjes.
Ja, ik had. Ja, ik weet wel dat mijn vader was op een gegeven moment toen die de dokter was geweest. En die had hem het slechte nieuws gebracht. En mijn vader was heel erg onder de indruk natuurlijk. En die ging buiten bellen. En ja, dat heb ik wel afgeluisterd. Dat ik dacht, wat is er aan de hand? En dus eigenlijk zo heb ik het ook in eerste instantie
Want dit waren allemaal dingen die bij jullie thuis niet besproken werden.
Nee.
Er werd niet een gesprek gevoerd van, jongens, er is met papa wat aan de hand.
Nee.
Of het kan een hele moeilijke tijd worden, of weet ik veel wat.
Nee, echt bizar als je eraan terugdenkt.
Wat wonderlijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ja, het is echt, echt heel raar. Ja, het is ook een beetje die generatie, denk ik. Maar het zit ook wel heel erg in mijn moeder. Ik denk dat ze dat bedoeld heeft, om ons te beschermen, ons niet te kwetsen. En gedacht heeft van, nou, ik probeer ze zoveel mogelijk in de luwte te houden.
Ja.
Of iets dergelijks.
Het is natuurlijk
mogelijk
een beetje een oude pedagogische opvatting om kinderen maar gewoon overal buiten te houden om ze te beschermen.
Ja.
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 Wat natuurlijk een waanidee is.
Ja,
ja.
En dat ging tot in het extreme door. Want ik weet nog dat ik op zaterdag aan het werken was. Ik werkte in een winkel achter de kassa. En op een gegeven moment komt de bedrijfsleider naar me toe. En het was die zegt, je moet even meekomen. Ik dacht, waarom moet ik meekomen? En toen, hij was helemaal in de war. En hij zegt zo van, je oom is hier. Die komt je halen. Je moet naar het ziekenhuis. Want je vader ligt op sterven, zegt hij. Maar hij bedoelt niet je vader, je opa natuurlijk. Nou, dat was dus niet zo. En toen dacht ik later van, het is toch echt raar dat ik gewoon op de dag dat die... Iedereen had het natuurlijk al zien aankomen dat hij ging overlijden. Zat ik gewoon te werken.
Zat jij gewoon te werken.
En toen werd ik even opgehaald, huppakee, naar het ziekenhuis gereden. En mijn vader, volgens mij was ik er niet eens bij dat hij overleed. En dat was voor
dat
mij...
Dat weet je niet meer, of je erbij was.
Nee, volgens mij was ik er niet bij. Ik heb hem nog wel even gezien. Maar daarna weet ik nog dat ik mijn moeder, die werd echt ondersteund. En die kwam huilend de kamer in waar ik en mijn broertje zaten. En ik zei, goh, wat is er gebeurd? En dat mijn moeder zei van, wat denk je? Je vader is overleden. Maar waarschijnlijk, ik weet niet, was het voor mij ook een soort ja, bizarre situatie dat ik het ook bijna niet kon beseffen. Ook omdat ik natuurlijk dacht, nou, die vader van mij die gaat gewoon niet dood. Weet je, ja. Dat is gewoon de enige persoon die alles gaat overleven.
Ja, ja, je zag hem als een soort oerkracht.
Ja, ja. Ja, omdat hij ook nooit
ziek was,
klaagde. Ziek was.
Nee. En het voelt heel erg als soort heel veel unfinished business, zou ik maar zeggen. Dat bedoel, als je over hem praat, hoor ik, zou ik maar zeggen, liefde in jouw stem voor hem. Maar ook nog een soort, bedoel, ook van, het was nog niet uitgezocht tussen jullie.
Nee.
Hoe het echt zat eigenlijk.
Klopt.
Jullie zaten nog in die hele strijd van, jij mag dit niet, ja, maar ik wil dat wel. En daar dan over kibbelen. Terwijl je eigenlijk natuurlijk nog in een soort andere fase moet komen dan.
Ja, 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 ook omdat je toch denkt van, hoe zou het nu geweest zijn?
Ja.
Weet je, omdat je juist, ik heb een creatief vak en ik denk dat hij dat heel leuk had gevonden.
Ja.
En dan had je daar natuurlijk heel veel over kunnen hebben.
En tot je moeder voelde je meer afstand, denk ik. Of niet?
Nou, wel op inhoudelijk vlak.
Ja.
Ja. Mijn moeder is een hele warme, lieve moeder. Koekjes, thee, weet je wel.
Nog steeds?
Ja.
Ze leeft nog.
Ze leeft nog. Ja,
ja, ja, ja, ja,
ja, ja, ja. Maar niet iemand met wie je inhoudelijk echt heel diep kan gaan.
Nee, precies. Nee, ja. Dus dat had je graag met je vader willen delen.
Ja.
Ja. En dat is dus eigenlijk het moment in je leven geweest dat je denkt, dat je doorhad van, je krijgt het allemaal niet per se cadeau in de wereld. Ja.
Ja.
Hoe was die tijd daarna, nadat hij was overleden?
Dat was een moeilijke tijd. Omdat er werd dus niet thuis over gesproken.
Mm-hmm.
Dat mijn vader overleden was. En we gingen gewoon door. En er werd niet over gesproken. Wat een hele rare
situatie.
Zoals
er over zijn ziekte
was.
Niet werd gesproken, werd er eigenlijk over zijn overlijden ook niet gesproken.
Nee, we gingen gewoon door. Ja, dus dat werd gewoon weggestopt.
Uit welke reflex zal dat geweest zijn om dat soort dingen allemaal weg te stoppen? Schaamte of te groot verdriet? Of gewoon het idee dat je gewoon het over emoties niet hebt? Of...
Bij mij of bij mijn moeder?
Bij je moeder.
Bij mijn moeder. Ik denk dat het bij mijn moeder misschien te pijnlijk is geweest.
Mm-hmm.
En ik denk soms bij haar ook van, als je het er niet over hebt, dan is het er misschien niet.
Mm-hmm.
Ik heb geen idee.
Ja.
Misschien wilde ze ons er niet mee belasten. Het feit dat ik zeg dat ik het niet weet, is dat ik nog steeds niet met mijn moeder daarover kan praten. Mijn moeder is wat dat betreft gewoon een raadsel. Ik denk dat praten over emoties voor haar gewoon heel moeilijk is. Ja.
Nog altijd?
Ja.
En heb je het gesprek wel eens geopend met haar hierover?
Of... Nou, mijn broer heeft dat juist gedaan. Want mijn broertje was 14 toen mijn vader overleed. Ja. Een stuk jonger. En die heeft wel gezegd van, ik heb heel erg gezien dat mijn moeder heel depressief was in zijn beleving. En dat ze er eigenlijk ook geen zin meer in had. Maar dat ze dat wel, dat ze door is gegaan ook omdat ze nog kinderen had. En hij heeft op een gegeven moment er bijna om geschreeuwd om met elkaar in gesprek te gaan. En ja, dat is wel enigszins gebeurd, maar ja, dat blijft toch een lastig onderwerp.
Ja, ja.
Ja, omdat ze heel vaak zegt, ja, weet ik niet meer, of je krijgt geen antwoord.
Ja, ja.
Dat is heel lastig.
Ze kiest altijd de woorden om het zo snel mogelijk af te doen, om zo snel mogelijk naar de uitgang te gaan in het gesprek.
Afleiden, dat soort dingen.
Wegstoppen, afkappen. Ja.
Ja.
En dit voelt voor jou nog altijd als een soort iets mysterieus van wat gaat er nou toch eigenlijk in haar om?
Ja, 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 ja. Herken je dat of niet? Heb je dat ook wel eens meegemaakt?
Nou, mijn moeder is ongeveer tegenovergestelde hiervan. Ja. Ja, dat is gewoon, ja, dat is het tegenovergestelde van een mysterieus iemand in dit opzicht. Ik bedoel, daar heb ik juist altijd, dan kan je ook je vader, maar dan heb ik juist altijd haar hele psychologie en trauma en depressie en weet ik veel wat altijd helemaal uitgeserveerd gekregen.
En hoe is dat dan?
Hoe dat is, dat weet ik niet. Maar dat is gewoon hoe het bij mij was, zou ik maar zeggen.
En ja, dat maar is... vond je dat soms te veel? Of te belastend? Dat kan ook, hè?
Ik denk dat het veel was en belastend. Maar ik had en ik heb een heel warm en innig en ook moeilijk, maar uiteindelijk warm en innig contact met haar.
Ja.
Omdat we het wel heel goed, en dat is misschien wat jij ook met je vader gehad zou hebben, omdat wij het in de grond wel heel goed met elkaar kunnen vinden.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook het rare, dat je ook gewoon met iemand humor kan delen of gewoon een soort kijk op het leven, waardoor je gewoon, waardoor je elkaar mag, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ondanks alles wat moeilijk is en te veel enzovoort, weet ik veel wat.
Ja, maar strijd brengt ook dat je dichter tot elkaar komt.
Zeker.
Of in ieder geval dat je,
zeker.
Ja.
En ik denk ook wel heel vaak met mijn moeder, ja, sorry mam, dat ik hier nu zo diep op inga, maar het feit dat zij dus zo oud is geworden zoals ze nu is, dat heeft ons ook heel veel gebracht, omdat we daardoor ook heel veel strijd hebben kunnen voeren. En nu, ik ben ook bijna 50, nu ergens uit zijn gekomen voor mijn gevoel. Dus dat is inderdaad ook wel een cadeau wat je hebt als je gewoon als ouder en kind zo lang met elkaar mag doorvechten. Totdat je een keer op een gegeven moment allebei gekalmeerd bent en gewoon van het goede geniet, zou ik maar zeggen. Dus dat is natuurlijk het intens verdrietige dat jij dat met je vader niet hebt kunnen doen.
Ja.
Ja. Ja. Want dat gun je iedereen om gewoon veel ruzie te kunnen maken. Ja, toch? Met je ouder.
Ja. Ja, uiteindelijk wel inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En zal maar zeggen, de menselijke verhoudingen, het geploeter van mensen en ook vooral hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden, zijn dan logischerwijs natuurlijk gewoon, dat is een soort eeuwige bron voor jou.
Ja,
ja,
dat fascineert me mateloos.
Ja, hoe doen mensen dat?
Nou, ook de liefde, weet je, die kan iets heel mooi zijn. En, want dat heb je
de liefde tussen ouder en kind.
Ouder en kind, dat is een band.
Ja.
Die is bijna, zou je zeggen, niet te verbreken.
Ja.
Maar het kan ook heel schadelijk en heel destructief zijn.
Ja, het grappige natuurlijk is, Monique, dat ik eigenlijk voor het eerst van jou hoorde, of het eerste dat ik van jou gezien heb, is een beroemd interview wat je hebt gemaakt met Ischa Meijer. Op zijn bankje in de Reestraat.
Ja.
Een huis waar ik ook ooit nog een maand in heb gebivakkeerd. Toen hij op vakantie was. En ik heb natuurlijk een boek over hem geschreven. Toen kende ik jou nog niet.
Nee.
Anders had ik je ongetwijfeld geïnterviewd voor dat boek. Want je hebt Ischa goed gekend. Nou, dit was natuurlijk helemaal Ischa zijn thema ook.
Klopt.
Waar jij het nu over hebt. De band tussen ouders en kinderen die zo liefdevol en zo destructief tegelijk kan zijn.
Ja.
Hoe was dat toen je hem leerde kennen?
Ik denk dat misschien ook onze klik is geweest. Dat,
tussen jou en Ischa?
Ja, ik denk dat Ischa dat meteen gevoeld heeft bij mij. Want ik was,
met zijn antenne.
Ja, ik zit even te denken hoe oud ik was. Ik denk dat ik 20 was. 20, 21, misschien 19. En ik kon stage lopen bij Ischa.
Bij TV Dits BV.
En ik weet nog dat ik moest komen bij Irene van Ditshuizen.
Je zat op de school van journalistiek.
Ik zat op de school van journalistiek. Ik had televisiespecialisatie gedaan.
Ja.
En ik wilde eigenlijk bij een documentaire-achtig rubriek werken, actualiteitsrubriek, maar ik had versnelling opgedaan. En toen zei mijn toenmalige tv-docent, die wilde me eerst naar TV Rijnmond sturen, maar dat wilde ik niet.
Nee,
ik wil wel meteen landelijk,
precies.
Want je kan misschien blijven hangen. Nou, uiteindelijk zei hij, er is nog een plek bij TV Dit, ga daar maar heen. Toen dacht je, ik wil gewoon meer actualiteiten of echt een duo.
Irene van Ditshuizen was een documentairemaakster. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe jij nu werkt qua genre. Mm-hmm, of qua. En zij had ook een tv-productiebedrijf in die tijd.
Ja.
Waarmee ze dus Ischa een tv-programma wat hij toen maakte produceerde.
Ja, dat was de talkshow Ischa.
Ja.
En dat was ook op dat moment volgens mij het enige programma waar je stage kon lopen. Want met documentaires nam ze natuurlijk niemand mee.
Nee.
Dat was gewoon haar solo-project.
Ja, ja, ja.
En ik moest daar komen op audiëntie. En zij stelde me allemaal vragen van, kan je goed researchen? Kan je goed dit? Kan je goed dat? En ik was een beetje zoiets van, ga ik hier een beetje lopen opscheppen? Van, ik ben daar heel goed in. Dus ik zei, volgens mij overal, weet ik niet en zo. Dus ze kon mij niet peilen.
Nee.
Dus op een gegeven moment zei ze, weet je wat? Ik laat gewoon Ischa zelf wel even beoordelen. En hij moet het maar beslissen.
Ja.
Nou, dus Ischa die kwam binnen, klein mannetje, heel gezet, meteen een hoop lawaai.
Ja.
En die stormde op me af. En het was een vrouwenbedrijf. Er zaten bijna alleen maar vrouwen. Dus het eerste wat hij zag mij en hij zei, nee, alweer een vrouw en dat wil ik niet. Ik wil nu gewoon een mannelijke redacteur. Ja. En ja, ik moest heel erg lachen, want ik hou daar wel van. Dus ik zei tegen hem van, nou, je zal het toch maar bij moeten doen. En toen zei hij, nou, en stagiaires hier, die moeten koffie halen en brood. Ga naar de bakker. En er was aan de overkant een Joods bakkertje volgens mij. En hij begon me een hele waslijst te geven van een speciale notenbrood en weet ik veel wat. En ik dacht van, ja, weet je, ik voelde al dat ik me ook niet moest laten ondersnemen.
Je zat meteen in de machtsstrijd natuurlijk. Juist, ja.
Dus ik zei van, nou, ik ken het hier helemaal niet. Jij gaat maar mee. Ik zeg, want ik voel helemaal aankomen als ik jouw notenbrood niet, als het op is, dat ik met verkeerde brood terugkom. Nou, toen moest hij lachen en toen zei hij, oké, we gaan samen. En toen gingen we de straat op naar het bakkertje en hij vuurde echt regen van vragen op me af. Bam, 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 bam. Maar heel persoonlijk. Ja. Ook over mijn vader natuurlijk. Want hij wilde gewoon helemaal weten, wat voor zin kom je? En,
ja,
en dat soort
papi,
dingen.
Mami.
Ja, ja. En nou, wij naar die bakker. Nou, vreselijk. Een beetje lopen dollen en zo, komen terug. En het eerste wat hij zei was, Monique blijft. En diezelfde avond zei hij van, ik neem mee het eten naar de Pier. Dat is een heel bijzonder pierteam. Heel bijzonder restaurant. En je moet iets nemen wat je nog nooit hebt gegeten. Kokkie de Saint-Jacques genomen.
Ja.
En toen 's avonds had hij me uitgenodigd ook bij in de Reestraat waar hij woonde.
Ja.
En naast de bank, dat weet je waarschijnlijk ook, stond zo'n hele kolonne met allemaal knuffels. Wat ik heel apart vond.
Ja.
Toen zat hij naast het, toen gingen we lingo kijken.
Ja.
Waarbij hij natuurlijk alle woorden al meteen goed had.
Ja.
En toen en dan zat te erger, weet je, als mensen verkeerde letters raden en zo. En toen zei hij van, iedere week geef ik je een boek en dat ga je lezen. Want dat
ja,
is
boek per week, was hij ook nogal doen.
Ja, en toen zei ik van, ja, maar je gaat me niet overhoren. Dus dat was de deal. En toen heeft, ja, eigenlijk tot aan zijn dood hebben wij een vriendschappelijke relatie gehad.
En is hij altijd boeken blijven geven?
Ja, volgens mij wel, ja. Ja, op een gegeven moment ben ik naar Parijs gegaan, want ik heb schooljournalistiek in Parijs gedaan. En toen kwam hij me opzoeken. Heel gezellig. En dan gingen we naar de FNAC. Dat is zo'n soort boekenwinkel. Tenminste, het is niet alleen boeken en dvd's. En dan moest ik ook, daar mocht ik weer een boek uitzoeken of zo. In het Frans.
Ja.
En ja.
En wat wonderlijk dat je dus op sollicitatie ging. En eigenlijk diezelfde avond al in zijn huis in de Reestraat zat.
Ja.
Ja. Terwijl zijn huis ook een bastion was. Wat helemaal niet door heel veel mensen werd betreden.
Heb ik me nooit gerealiseerd. Nee. Hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd van, want ik vond hem altijd, ja, ontzettend aardig. En natuurlijk, hij kon ook heel heftig zijn. Vooral als ik, weet je, moest researchen of iets, weet je. Dan ging hij dingen voor je nakijken. Zo. Dan kon hij heel heftig zijn. Maar ja, ik was gewoon dol op hem. En wij konden heel goed met elkaar overweg. En maar hij zei altijd van, jij hebt me in de beste periode ontmoet van mijn leven. Want ik heb heel veel psychoanalyse gedaan.
Ja.
En misschien ook omdat we een klik hadden, ik weet niet. Ja, ik vond hem gewoon heel
En wat
bijzonder.
Haalde je uit die vriendschap met hem? Ik bedoel, wat was hij voor jou in je leven?
Nou, hij zei dat hij een soort mentor voor me wilde zijn.
Ja.
En, maar ik moest tussen de regels door maar uitzoeken wat ik dan van hem kon leren.
Ja.
Wat gewoon heel bijzonder aan hem is dat als je naar, ik ging heel vaak ook naar zijn radioprogramma even, want het was aan de overkant van de straat, dus ging ik heel vaak naartoe. Ja, en gewoon de manier waarop hij interviewde, daar leerde je al zoveel van. Hij was zo scherp, hij had heel veel humor. Wat ik heel mooi vond was, hij nam nooit genoegen met het obligate antwoord. Mensen hebben natuurlijk heel vaak een standaard antwoord, maar hij ging doorvragen en hij was zo nieuwsgierig.
Ja.
En hij kon natuurlijk ook finaal de plank misslaan. Maar hoe die zich daar dan weer uitredde, weet je wel. Zijn humor was ook fantastisch, ja.
Ja.
Dus, ja.
En het is dus ook inderdaad een les in het leven, in hoe je gewoon grenzeloos nieuwsgierig kan zijn naar zoiets als menselijke verhoudingen.
Ja.
En hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden.
Ja.
Het had natuurlijk zelf een heel, zeg ik even voor de mensen, die een zeer getroubleerde relatie met zijn ouders, met wie hij in concentratiekamp heeft gezeten. Nou, dat is nooit meer helemaal goed gekomen, zullen we maar zeggen.
Nee.
En hij sprak ze eigenlijk ook niet meer. En in de laatste, vanaf zijn, nou, 20er jaren ongeveer. En maar dat was voor hem zo'n groot thema, waar hij altijd maar weer achteraan joeg om dat te begrijpen.
Ja.
Maar dat snapte jij, dus dat voelde jij. En dat is natuurlijk inderdaad, in die zin kan zo iemand natuurlijk een leermeester zijn, dat je dan kan zien van, oh ja, zo kan je dat altijd maar weer daarin dat verhaal blijven opzoeken. Ja.
Ja, ik weet niet of ik het helemaal zo heb gevoeld, maar ik voelde wel zijn pijn. En ik vond het heel hartverscheurend ook. Van hoe die daar
hoe
toch...
voelde je zijn pijn?
Ja, gewoon in de manier waarop hij over zijn ouders sprak. Ik weet nog wel dat ook die eerste avond, toen gaf hij me een brief aan mijn moeder en nog een paar boekjes. En toen zei hij van, en dit ga je me lezen. En dan weet je alles over mij.
Had jij hem ook verteld over dat zwijgen bij jullie thuis?
Ik weet niet of ik dat toen al zo goed kon benoemen. Dat ik me dat al realiseerde. Ja, maar ik denk... maar
misschien heeft hij dat wel aangevoeld. Ja, want dat is natuurlijk precies wat zijn thema ook was. Ja. En wat hij met brief aan mijn moeder natuurlijk heeft, heeft doorbroken. Door dat gewoon zijn moeder en zijn vader gewoon in het gezicht te duwen eigenlijk.
Ja.
Alles wat er is gebeurd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, we hebben er wel meer gesprekken over gehad, maar dan meer over zijn verhaal. Daar was ik altijd wel nieuwsgierig naar, hoe dat bij hem was.
Ja.
En nou ja, hij had natuurlijk ook zijn dochter, Jessica, en Jeroen, zoon. En Jessica, die heb ik ook een paar keer ontmoet, want die kwam dan ook bij hem thuis. Dus ja, dat vond ik ook wel fascinerend. Hoe probeerde hij dan een goede vader voor haar te zijn?
Ja.
En hoe die daarmee worstelde.
Ja.
Met Jeroen en zo.
Ja.
Ja.
Ja. Daar slaagde hij ook niet altijd met vlag en wimpel in.
Nou ja, ik heb daar niet zo heel veel van meegekregen.
Nee.
Want ik zat toen ook op een gegeven moment in Parijs.
Ja. Ja, laten we zeggen dat het vaderschap... Ja. Nou, ik denk dat zeker voor Jeroen dat iets is geweest wat hij ook heeft moeten...
Ja.
Nou, dat heeft hij denk ik nooit geleerd. Maar goed, dat is ook... Maar goed, wat dat betreft ook vergelijkbaar met jouw vader natuurlijk.
Ja.
Hoe je het meekrijgt, is het ook moeilijk om dat van je af te schudden en het zelf dan helemaal anders en beter te doen.
Nou, ik merkte inderdaad dat hij, volgens mij kon hij voor Jessica nog wel een vader zijn in die zin dat hij de warmte gaf en dat hij er vaak was en haar van school haalde. Maar Jeroen heb ik wel één keer meegemaakt dat het best pijnlijk was, dat hij hem ook wel... Ja, heel erg. Hij had heel veel prestigedwang of zo. Dat Jeroen moest heel erg presteren.
Ja. Ja,
dat vond ik wel pijnlijk inderdaad om te zien.
Ben jij eigenlijk in je leven door verschillende fases van verdriet gegaan over de dood van je vader en het zwijgen thuis?
Nou, ik denk dat ik het heel erg ook gewoon weg heb gehouden.
Ja?
Ja, ik denk dat ik dat heel lang heb gedaan. Ik heb het gewoon weggedrukt, ben gewoon doorgegaan. En ik had natuurlijk een waanzinnige uitlaatklep. En dat is de journalistiek. En tot op...
Zo voel je dat ook?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel ook mijn houvast is geweest.
Ja, ja. Het nieuwsgierig zijn en verhalen van anderen lospeuteren en kijken wat er van te maken is, is ook gewoon een manier om je eigen verhaal...
Ja, en je leert er ook veel van. Je leert er ook heel veel van. Het is ook, denk ik, soms een wisselwerking. Het is niet alleen maar nemen.
Nee.
En alleen maar vragen stellen en een verhaal van iemand construeren. Het is natuurlijk ook gewoon een hele zoektocht naar hoe werken dan die menselijke verhoudingen en welke verhaallijnen kan je daarin vinden en hoe leg je die bloot?
Ja, ja. Ja, en dus, wat gebeurt er eigenlijk precies?
Ja.
Wat is hier aan de hand?
Ja,
ja, ja, want zijn Kees mama en zijn ouders natuurlijk... Het is natuurlijk een geweldig verhaal. En ook zo diametraal anders dan... bedoel, Kees is zo het tegenovergestelde van iemand die ook maar iets verzwijgt.
Ja.
Ik bedoel, bij hem is natuurlijk alles eruit. En open en zeggen en delen.
Ja,
ja.
Ja. Ja. Ja, dat is wel fijn, want daardoor kan je het wel makkelijker laten zien.
Ja, maar... het is toch wel grappig, Monique, dat je iemand bent die dus... Je bent opgevoed door een moeder die zo zwijgzaam is en het zo moeilijk vindt om het over emoties te hebben. En zoals ik je nu ken, dat is nu ongeveer 3 kwartier, denk ik, lijkt je mij in iemand die in alles, ook zoals je dus met Kees bent omgegaan en zoals je met Isra om bent gegaan, die eigenlijk elke emotionele stortvloed van mensen gewoon aan kan.
Ja, misschien wel. Ja, ik vind het ook fijn misschien.
Ja,
ik vind dat
fijn.
Het. Ja, ik vind het heel fijn.
Ja, want precies wat je zegt over Isra, van dat je zegt, ik vond hem gewoon heel aardig. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die gewoon geïntimideerd waren door inderdaad dat spervuur van vragen wat hij op iedereen afvuurde, zijn heftigheid in zijn emoties. Maar het is wel heel duidelijk en helder allemaal. Of heel soort openbaar is het.
Ja, ik vind communiceren is zo fijn als je dat met iemand kan. Want je weet wat er in iemand omgaat. Wat je ook zegt van strijd. Ja. Dat is ook prettig. Ja. Want dan kan je weer meer tot elkaar komen. Of je kan iemand beter leren begrijpen. En als iemand geen reactie geeft, dan weet je niet wie iemand is. Nee. Of wat er nou echt leeft. Ik en mijn moeder had soms ook gewoon een beetje een geheime agenda. Omdat ze dan niet haar echte gevoelens...
Nee, ze wilde haar depressie ook verhullen natuurlijk.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan wist ik natuurlijk toch wel dat het anders zat.
Ja.
Dus ik moet ook zeggen dat ik mensen vaak niet vertrouw op hun woorden.
Nee.
Op wat ze zeggen eigenlijk in eerste instantie. Ik ben altijd aan het peilen van, maar meen je dat ook echt?
Ja.
Of zeg je dit maar?
Ja.
Mijn moeder had heel vaak migraine en dan... Echt een heftige vorm. En dan liepen de tranen over de wangen. En dan zag ze er heel slecht uit. En dan zei ik, goh, mam, heb je hoofdpijn? Nee hoor, niks aan de hand. Ja, dan kon ik echt zo pissig soms ook worden.
Ja, ja, je voelt je ook gewoon bedonderd dan, hè?
Ja, en dat, dat
en in de maling genomen.
Ja. En dat vind ik dan, denk ik, wel fijn aan mensen die... ik weet niet of je ook mijn documentaire Nikki hebt gezien. En dat is een moeder met een verslavingsprobleem, een borderline.
Ja.
En dat is ook een vrouw, weet je... Alles komt eruit en heftig.
Ja.
Ja, ik heb ook echt een zwak voor haar. Ze heeft heel veel humor. Ik hou ook echt van mensen met humor.
Ja.
Dat vind ik wel ook een kleine vereiste.
Ja, zeker.
Want dat maakt het leven ook behapbaar.
Ja.
Maar ja, dat vind ik echt heerlijk.
Ja, en eigenlijk geen emotie kan zo heftig zijn. Of jij, ik weet niet of dit een goede zin is die ik nu zeg, maar jij vindt emoties ook in al hun heftigheid, kwaadheid, direct reageren... Ja, wat Kees ook doet, gewoon meteen lik op stuk geven over alles. Dat vind je eigenlijk heerlijk.
Nou,
in ieder geval kan je daar heel goed mee.
Nou, er is wel een grens. Ik kan niet zo goed tegen agressie. Dus als mensen heel... ik heb wel eens een keer een eindredacteur gehad die helemaal... Wat heb je nou gedaan? En die helemaal flipte. Mm-hmm. En dan kan ik wel echt in een soort angst schieten.
Ja.
Dat ik echt helemaal zo zit van, denk van, oh... Help.
Ja, precies. maar dat is iets heel fysieks bijna. Ja, precies. Als het gewoon, als het gewoon fysiek intimiderend wordt. Ja, maar iemand als Ischa of Kees Momma... Ja, grappig om hun nu gewoon als een soort maar in zekere zin zijn ze ook wel weer vergelijkbare grootheden. Waarbij je zo heftig gewoon hun emoties uitgeserveerd krijgt... Dat vind je eigenlijk alleen maar heerlijk. Of dat waardeer je.
Ja,
dat is zo.
Ik denk het wel. Ja, kijk, ik denk ook dat het moeilijker is om een film te maken met... Misschien moet ik dat nog eens een keer als uitdaging nemen.
Ja.
Met iemand die een binnenvetter is.
Ja, lijkt me ook wel saai.
Ja.
Ja.
Ja, daarom ga ik er ook nooit aan beginnen.
Nee, ik zou dat ook niet als uitdaging aannemen.
Nee, hè? Nee. Slecht idee.
Ja. Vind je het een lekker idee dat je films kan maken? Hou, bedoel, dat je zegt van misschien moet ik nog een keer... Bedoel, hou je van het idee van ik ga nu gewoon... Leuk weer een volgende film maken. En hou je van zo'n soort dat afleveren?
Ja, nou, ik vind ook het proces heel erg leuk.
Ja.
Echt waar, ik vind echt het proces... Soms is het eindresultaat
je vindt een verhaal
soms
ergens.
Minder belangrijk dan het proces. Klinkt misschien heel raar. Maar het is, weet je, vooral zeg maar, met Nikki en met Karen... en ook met Kees en met zijn familie... het zijn hele zware onderwerpen eigenlijk ook. En er staat veel op het spel.
Ja.
En dan vergt dat best wel vertrouwen ook van mijn hoofdpersonen, noem ik het maar eventjes.
Zeker.
Om mij zo dichtbij te laten komen. En het is altijd ook een zoektocht naar wat speelt zich nou precies af binnen zo'n gezin. Maar waar liggen de gevoeligheden en hoe kan ik daar zo dicht mogelijk bij komen?
Ja.
En hoe kan ik het ook laten zien?
Ja.
En dat is natuurlijk doodeng ook voor mensen. Want zij weten ook wel van ja, dit wordt wel uitgezonden op een gegeven moment. En dat proces... Dat is heel bijzonder als dat goed gaat. Want dan kom je heel dichtbij en dan heb je ook echt wel een band. En dat is ook trouwens wat ik van Ischa heb geleerd. Dat was een van zijn regels.
Mm-hmm.
En dat was dat hij altijd zijn werk liet zien aan de hoofdpersoon. En toen ik heel jong was, dacht ik echt van... Ik snap niet dat mensen als ze hun... Hè, want er zaten vaak opzienbarende onthullingen in.
Mm-hmm.
Dat ik dacht van, nou, maar als ze het lezen gaan toch zeggen... dit heb ik niet zo gezegd of haal het er maar uit. Maar dan zei Ischa altijd, nee, dat is de blinde vlek. En ik laat het altijd lezen en ik hoef nooit radicale veranderingen te doen. Alleen maar op basis van feitelijke onjuistheden. En dat heb ik toegepast. Dus wat ik ook altijd doe, ik laat mijn werk altijd zien aan mijn hoofdpersoon. Dat zeg ik ook van tevoren. En tot op heden hoef ik nooit wat te veranderen. Of het zijn echt hele kleine dingen.
Waardoor ze ook het vertrouwen hebben dat als je aan het filmen bent, dat ze kunnen denken, oké, als het over de schreef of als het zo pijnlijk wordt of ontluisterend, dat ik het er later niet in wil hebben, kan ik altijd nog ingrijpen.
Ja, maar eigenlijk gebeurt het al tijdens het draaiproces. Want er zijn natuurlijk altijd momenten die je wil vastleggen, waarvan de hoofdpersoon denkt, oh nee, echt niet. Je mag er niet bij zijn met een ploeg.
Ja.
En dan ga je het uitleggen. Ja. En dan ga je natuurlijk motiveren.
Ja.
En ik ben een klein pippel wat dat betreft, want ik ga dan niet, als ik echt denk van ja, maar dit moet ik hebben, dan moet het eigenlijk ook gebeuren natuurlijk. Ja. Dus dan ga ik alles op alles zetten om het gesprek daarover aan te gaan, waarom ik het graag wil. Maar eigenlijk zit het vaak in de angst van de hoofdpersoon. Waar ben je bang voor? En als ik dat begrijp, dan kan je het ook in de goede nuance, denk ik, filmen / in de montage verwerken.
Ja, precies.
Ja.
Maar daar moet je eigenlijk de hele tijd over in gesprek blijven. Waarom wil ik iets?
Ja.
Waar ben jij bang voor?
Ja.
En dat moet je dus eigenlijk ook altijd met natuurlijk met je doel als maker, maar ook met compassie met je hoofdpersoon.
Ja.
Of met degene met wie je het maakt doen.
Ja.
En je houdt van dat proces om dicht bij mensen te komen.
Ja.
Ja. Wat zou daar nou toch zo lekker aan zijn? Ja.
Ja.
Het is gewoon een berg
beklimmen. Vertel erbij.
Ja.
Ja, dat weet ik niet.
Ja.
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, het zijn niet voor mij. Het is niet zomaar een onderwerp of zo wat ik maak. Het zijn echt mensen die. Nou ja, kijk, met Nikki en Karen gaat het natuurlijk ook heel erg over de worsteling van Karen. Hoe ben je goede moeder? En zij durft ook haar kwetsbaarheden te laten zien. Ook dat ze steken laat vallen, vind ik heel knap. Heel moedig, vind ik heel bijzonder. En ik denk dat dat heel leerzaam is voor iedereen.
Mm-hmm.
Want iedereen worstelt denk ik met hoe ben ik een goede ouder. En niemand doet het goed. Dus ik vind het ook altijd heel mooi als je mensen hebt die heel sterk zijn. Sterke persoonlijkheden, humor hebben. En die...
Het gehorstel laten zien.
Ja.
En het geploeten.
Niemand is zwart-wit.
Nee.
Ik vind het ook helemaal niet interessant om mensen te veroordelen of te zeggen van, nou, dit is de bad guy.
En iedereen ploetert maar wat raak.
Ja.
Heb jij kinderen, Monique?
Ja.
Hoeveel?
1 dochter. Ja. 17.
En hoe vind je het ouderschap?
Ja, dat is een leuke uitdaging.
Ja. Ja. Ups en downs?
Nou ja.
Goede dagen en minder goede dagen. Nou, het is natuurlijk iets fantastisch. Zoals het ouderschap.
Ja, dus
het is
heel
het
bijzonder.
Leukste wat er is.
Ja,
tenminste, dat vind ik.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook onmogelijk om het goed te doen.
Ja, precies. Ja. Precies. Je laat altijd steken vallen. En vooral puberteit is altijd een uitdaging, denk ik. Ja.
Ja. Zij zijn in algemeenheden. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou ja, dan verandert je kind natuurlijk en zet zich af. En ja, hoe ga je daarmee om? Maar dat is ook weer heel leuk.
Ja, ja, ja. Ja. En daarom ook heel leerzaam om te zien hoe anderen het doen, opploeterend.
Ja.
Ja. Ja. En het is natuurlijk inderdaad grappig dat als je een soort extreme situatie hebt, zoals bijvoorbeeld Kees of als dan Nikki, die in zulke moeilijke omstandigheden opgroeit, dat het aan de ene kant ver is van hoe je misschien in een soort gezin waarmee je iets meer in het gemiddelde zit, functioneert. En tegelijkertijd is elke situatie natuurlijk een uitvergroting van iets wat heel herkenbaar is voor ons allemaal. Dat zei ik al net tegen je voordat we aan deze opname begonnen, dat natuurlijk het geweldige aan die films met Kees Momma is dat hij aan de ene kant een uitzonderlijke en excentrieke figuur is op zijn eigen manier, maar tegelijkertijd is elke emotie die hij heeft, herken ik ook. Alleen uit hij het zo anders dan ik het ooit zou doen. Maar in die zin is het ook heel herkenbaar. En daarom ook heel ontroerend, maar ook grappig vaak natuurlijk.
Ja.
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 Hey, en Monique, nu is het zo dat je was nu in het soort van nieuws, of tenminste het nieuwtje om jou heen was dat je deze film hebt uitgebracht bij Videoland.
Ja.
En je hebt hem door middel van crowdfunding en ook een beetje sponsoring heb je hem kunnen maken. En het is natuurlijk een gigantisch project voor je geweest. En voorwaar niet makkelijk om daar ook nog een paar euro aan te verdienen. En de eerste film, of het beste voor Kees, heb je gemaakt voor de NPO.
Ja.
Je wilde graag, of Videoland wilde die film graag ook uitzenden. Nou, daar kwam kort geding over van de NPO. Eigenlijk, nou, als je het hebt over, ja, zou maar zeggen, dat je houdt van mensen die duidelijk zijn in hun emoties. En als je gewoon helder krijgt hoe mensen zich voelen over dingen, of hoe dingen functioneren. En dat kan soms hard en ongepolijst zijn, maar wel helder. Ja, bij de NPO is dat natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. Ongeveer. Tenminste, dat moet af en toe voor jou een soort gekmakend woud zijn geweest, waar je doorheen aan het ploegen was. Ik wil misschien niks lelijk zeggen.
Nee, dat is gewoon niet. Nee, zo voelde het niet.
Nee,
ik heb tot het beste voor Kees, tot en met, ja. Dus 2014, heb ik echt met heel veel plezier altijd voor de publieke omroep gewerkt.
Ja.
Ik werkte voor heel veel verschillende omroepen, dus de AVRO, BNN, VARA. Nee, ik heb ze geloof ik allemaal gehad, behalve de TROS, dacht ik.
Ja.
Ook VPRO, alles. En juist die afwisseling vond ik heel erg leuk. Mm-hmm. En ik maakte ook veel verschillende soorten programma's, ook veel tv.
Ja.
Maar op een gegeven moment wilde ik me meer gaan toeleggen op documentaires. Ik wilde meer de diepte in. Ik wilde meer experimenteren met vorm. De visie natuurlijk die je moet vormen. Dat is natuurlijk een uitdaging. Maar wat ik wel merkte was dat naarmate je meer documentaires ging maken, je er niet van kon leven. En nou, ik hou ervan om ook gewoon lekker te kunnen leven.
Van je werk te kunnen leven. Ja.
En,
dat als je hard werkt, dat je ook goed kan leven.
Ja, precies. Ja. En dus ik combineerde het maken van documentaires met televisiewerk. Maar ik merkte ook wel van ja, maar als je wil verdiepen, dan is het ook wel goed om je erop te gaan focussen. Nou, en bij Beste voor Kees, was mijn derde documentaire met de eerste niet, maar de tweede documentaire met NPO-geld.
Ja.
Dus dat is subsidie. En wat ik merkte was toen de Beste voor Kees uitkwam. En laat ik zo zeggen, er was wel een soort modus binnen de afdeling documentaires. Dat het maken van documentaires een roeping was.
Ja.
Dat werd tegen me gezegd. En dat was ook dan de reden waarom je in ieder geval kon leven. En ja, dan moest je dan maar mee dealen.
Ja.
Ja, en dat voelde bij mij gewoon helemaal niet goed.
Nee.
Toen dacht ik van, hoezo?
Ja.
En toen had ik het Beste voor Kees
ik
gemaakt.
Ik doe dit werk, ik ben er goed in. Daar is vraag naar. Waarom moet ik hier niet van kunnen leven?
Ja, toen had ik het Beste voor Kees gemaakt. En ik stond op schoolplein bij mijn dochter. En er waren allemaal van die ouders die kwamen naartoe van, oh, jij loopt vet binnen, hè? Want die film is een waanzinnig succes. En ik kon de maandelijkse rekening niet betalen. Weet je, ik had zo met mijn vriend een vast bedrag wat we per maand op de rekening storten. En ik kon er gewoon, omdat ik me helemaal gefocust had, kon ik op documentaire maken, kon ik die rekening niet betalen. Toen dacht ik, ja, dit voelt gewoon niet goed.
Ja.
En het voelt niet alsof ik succesvol ben. Ja. Want anders moet je toch kunnen leven van je werk. Toen dacht ik, ja, ga ik dit dan zo doorzetten? Ga ik nog meer docus onder deze voorwaarden maken? En nou, ik dacht, nee, dat wil ik niet. Dus ik heb toen tegen de NPO gezegd, ik was eigenlijk ook helemaal niet van plan om, ik had ook helemaal niet op gerekend dat er nog een follow-up van Kees zou komen. Want die moeder die had de woonoptie die er was van tafel geveegd. Dus ik dacht, nou, die Kees en zijn moeder die blijven
tot Sint-Jutemis,
tot de dood waarschijnlijk samen. Die gaan gewoon niet meer uit elkaar. In ieder geval niet de eerstkomende 10, 15 jaar. Want die vader die had het ook al een beetje opgegeven natuurlijk na dat hele woonproject.
Ja.
Of het is die 5 jaar mee bezig was geweest. Dus ik wilde Nikki maken. En eigenlijk was de KRO-NCV, want zij, dat was de omroep die het Beste voor Kees had uitgezonden. Die zeiden, nou, we zijn wel geïnteresseerd in Nikki. Toen zei ik van, nou, ik moet even nadenken of ik dat wel wil via het NPO-fonds. Ik wilde sowieso niet meer met een producent werken. En ik dacht, dat kan ik net zo goed zelf doen. Dan kan ik nog iets meer geld aan verdienen. Dus ik ben eerst gaan researchen. En eigenlijk, ik denk in 2015, toen bleek opeens dat er een huis werd gekocht aan de overkant van de straat.
Voor Kees.
Voor Kees.
Ja.
Dus toen dacht ik, hey, dit is natuurlijk gewoon de film die ik wil maken. Want wie weet gaat nu het losmakingsproces beginnen.
Ja.
Dus toen had ik 2 films.
Ja.
En die wilden natuurlijk KRO-NCV ook hebben. En toen heb ik gezegd van, nou, als wij kunnen praten over andere voorwaarden.
Ja.
Dat ik er iets meer mee kan verdienen.
Ja.
Of dat er een betere rechtenverdeling is. Of dat we praten over verdeling van exploitatieopbrengsten. Dan wil ik het wel voor jullie gaan maken. Dan wil ik een
contract. Wat zijn exploitatieopbrengsten voor zo'n film?
Ja, wat, dat... we hebben het natuurlijk over 2014.
Ja.
En dat was wel een andere tijd. Maar op een gegeven moment merkte je dat er ook heel veel advertenties werden geplaatst.
Ja, precies.
Hè, als je nu Kees wil kijken, Beste voor Kees, die staat online.
Ja.
Dan moet je twee advertenties bekijken.
Ja.
En hij is 8 keer herhaald.
Ja. Dus je dacht van ja, als het weer zo'n succes is en er wordt op een of andere manier geld mee verdiend, dan kan ik daar toch ook een beetje in delen. Oké, dat zijn exploitatie. Dus jij wilde daarover praten. Hoe gaan we dat verdelen?
Ja, ik wilde daarover praten. Toen zeiden ze, nou, dat doen we niet. Want wij hebben maar één regel en dat is, als je een documentaire wil maken, dien je een scenario in bij het NPO-fonds. En dan kijkt er een commissie naar. En als het gehonoreerd wordt, dan mag je hem maken.
Ja.
Zo is het. En dan, nou ja, dan.
En dan krijg je een bedrag. En dat is voor de hoeveelheid werk en tijd die je erin steekt best wel schamel.
Dat is eigenlijk alleen maar het aantal draaidagen, montagedagen, iets voor een scenario. Maar alle research en alle extra tijdspotten, dat soort dingen, dat zit er gewoon niet in. En natuurlijk, weet je, als je. Dat was ook helemaal niet mijn bedoeling in eerste instantie. Toen ik het Beste voor Kees ging maken, dat het een project van 5 jaar zou duren. Nee. Maar ja, zo lang duurde dat woonproject. Dus eerder kon ik hem ook niet beëindigen. En bij dit project weet ik ook niet, wist ik ook natuurlijk niet van ja, welke kant gaat het op? Weet je, gaat hij erin wonen? Hoe lang gaat dat duren? En bij Nicky was ook een verhaal waarvan ik wel wist, het gaat over een meisje. En ik wilde laten zien, hè, ze was 12. Eigenlijk toen ik haar ontmoette, 10. 12 toen begon te filmen. 65% van deze kinderen, hè, die opgroeien in een gezin met ouders met psychische en verslavingsproblematiek raken beschadigd. Ik dacht, ja, ik wil haar wel een tijdje volgen om te kijken van hoe gaat het bij haar.
Ja.
Dus dat kan je niet binnen een jaar vastleggen. Dus dat is eigenlijk als maker dus helemaal niet interessant. Je kan beter een film per jaar maken. Want als je er meer tijd in steekt, ja, krijg je gewoon niet betaald.
Ja.
En dat wilde ik gewoon niet. Dus toen heb ik bedacht, nou weet je wat, als we nog niet kunnen gaan praten, dan ga ik gewoon beginnen. En ik dacht ook van, ik heb met Kees natuurlijk een ijzersterke titel in handen.
Ja.
Dus als ik ergens principieel in wil zijn, of als ik ergens mee kan onderhandelen, die titel, ik gokte erop, ik kan hem wel kwijt.
Ja.
Ik ga hem wel verkopen.
Omdat
ergens
hij zo populair is.
Ja, maar je had toen ook nog geen streamingdiensten, niks.
Nee.
Dus ik dacht, nou ja, ik gok er gewoon op dat ze wel gaan bewegen en dat we ergens uitkomen. Dus ik heb geld geleend, in eerste instantie, voor beide films. En daar heb ik mijn draaidagen van betaald. Ik heb wat sponsorgeld gekregen. Ik heb televisiewerken bijgedaan. Ik had een tv-serie over advocatenkantoor. Dus daar kon ik mezelf van betalen. Ja. Weet je wat, dus daar leefde ik van.
Kon je bijdragen op de gezamenlijke rekening.
Ja. Precies.
Ja.
En zo had ik nog wat dingetjes. Dus ik had wat tv-werk erbij. En uiteindelijk in 2018, drie, vier jaar later, toen dacht ik, nou heb ik echt geld tekort. Dus toen dacht ik, verzin een list. En toen ben ik bij De Wereld Draait Door gekomen. En toen hadden we bedacht van, kunnen we de voorpremière in de Arena organiseren? Omdat wat ik had gedaan is, ik had een aantal van de brieven van Kees die hij mij stuurde.
Ja.
Die had ik vlak voordat Het Beste voor Kees uitkwam op Facebook gezet.
Ja.
Want ik dacht namelijk, ja, het is niet zo'n sexy film, weet je. Het is een zwaar thema, gaat over autisme.
Ja.
Misschien moet ik die film wat promoten. Dus ik had er ook wat clips op gezet. En die brieven, ja, die Facebook, die ontplofte.
Ja.
Dus ik had op een gegeven moment 88.000 mensen erop. En ik dacht, nou, als dat allemaal fans zijn, want die zaten er al 4 jaar op, die volgde Kees door middel van zijn brieven. Dan als die allemaal iets van €5 zouden geven of iets dergelijks, dan ben ik er.
Ja.
Dan heb ik mijn film gefinancierd. Nou, zo makkelijk was dat niet. Maar ik heb wel wat geld opgehaald. En toen kwam er ook een grote partij. Die zei van, oh, maar ik vind die film heel waardevol. Dus wij willen wel een garantstelling bieden. En wij willen ook wel doneren. Dus eigenlijk zo had ik de helft van mijn productiebegroting. Ook bij
binnen.
Nicky trouwens. En daar bleken heel veel fondsen, ik had geluk, want het was een vergeten groep kinderen. En die zoiets hadden van, ja, maar met deze film kunnen we die vergeten groep kinderen onder de aandacht brengen.
Ja.
Ja, en eigenlijk al die jaren heb ik de publieke omroep erbij gehouden. Ik heb het gesprek opengehouden. Dus ik heb iedere keer gezegd, ik ben nog steeds geïnteresseerd. Zijn jullie nog geïnteresseerd? Willen jullie praten over betere voorwaarden? En toen werd er gezegd, ja, maar je bent al begonnen. Dus dan hebben we alleen een aankoopbedrag. Eén keer uitzenden, dan hou je de rechten. Maar dan heb je ook maar één keer dat het uitgezonden wordt. En dan was het €7.000.
Ja.
Maar ik zat er voor meer dan 4 ton ongeveer per film in. Ja. Dus ik dacht, ja, dan ben ik nog slechter af. Ik zei, nee, dat ga ik echt niet doen. En toen werd het van, nou oké, dan hebben we nog een standaardbedrag is 45k. Maar dan moet je ook eigenlijk je rechten afstaan en dan mag je niet meedelen. Toen dacht ik, ja, nee, sorry, dat ga ik gewoon niet doen. Ik denk, nou, ik zie wel. Ik heb het gewoon eigenlijk een soort struisvogel geparkeerd en gedacht, nou ja, als die films maar goed komen, als die maar goed worden, want anders dan heb ik helemaal een probleem.
Ja.
En dan ga ik maar kijken hoe ik verder kom. Ik heb op een gegeven moment gesproken met de netmanagers. Ik heb met verschillende andere omroepen gesproken van afdeling documentaire. Ik heb met directie van KRO en NCV gesproken, tot aan de top, bestuur NPO. Ik heb mensen zijn ook geweest bij viewings. Dus ze hebben ook gewoon mee kunnen denken over de film, kunnen schieten inderdaad, inhoudelijke feedback kunnen geven. En omdat ik ook echt, ik voel mezelf ook als een publieke maker. Dus ik dacht van, nou, dat gaat wel lukken.
Ja.
Nou, op een gegeven moment werd al gezegd, nou, we willen het heel graag. Dus we willen het bod verruimen. En ik dacht, nou, we're talking. En toen werd het gewoon 80k, maar nog steeds onder dezelfde voorwaarden. En toen zei ik, ja, maar hoe moet ik dan mijn schulden gaan financieren? Ja, dat was mijn probleem. Want ze wilden ook 7 jaar exclusiviteit in alles.
Ja.
Ja, en toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon niet doen. En toen had ik geluk, want toen kwamen de streamingdiensten op.
Ja.
En toen was er iemand die zei tegen mij, ik heb wat connecties binnen Videoland. Wil je daar eens gaan praten? Ik zei, ja, natuurlijk.
Ja.
Waarom niet?
Ja.
Ik dacht, al is het alleen maar ook om een tegenbod te hebben.
Ja.
Dan gaat de NPO vast wel bewegen. Ja. Nou ja, ik heb toen heel transparant mijn productiebegroting neergelegd. En Videoland heeft het tekort aangevuld. Dus ik ben ook echt niet binnengelopen. En dus ik was hartstikke blij, want ik was uit schulden voor beide films. Ze wilden ook beide films, wat heel bijzonder was. Want Nicky is eigenlijk helemaal geen titel die bij Videoland past, bij het publiek. Kees natuurlijk wel, meer.
Ja.
Ik bedoel, ik heb geen concessies gedaan aan de inhoud. Ik bedoel, Kees past voor mij ook gewoon bij de publieke omroep. Maar goed, Videoland die had zoiets van, wij willen misschien toch doelgroep verbreden. Misschien ook gewoon ons wat meer richten op documentaires. Dus we gaan deze films, ze hebben het risico genomen om beide films aan te kopen.
En je hebt een redelijk warm welkom gekregen, eigenlijk. Ja.
Ja, nou ja, en wat ik vergeet te zeggen is, wat ik namelijk ook heel belangrijk vond en vind, en daar kon ik ook geen ruimte krijgen binnen de publieke omroep, is dat ik wilde mijn films ook inzetten voor het goede doel. Om echt verandering teweeg te brengen. Want wat je vaak hebt met documentaires is dat je iets aankaart.
Mm-hmm.
En dan zijn mensen als het goed is geraakt. En dan willen ze eigenlijk best wel bijdragen aan verandering.
Ja.
Maar op het moment dat je op dat moment niet doorpakt, hebt het weg.
Ja.
En ik dacht, en ik vind het ook vervelend of zo, dat je iets aankaart en daarna gebeurt er niks. Dus ik dacht van, nou, als ik dan kan bijdragen aan verandering, dan wil ik die film daar voor inzetten. Dat was met het beste voor Kees ook gebeurd. Want er waren heel veel ouders die mij benaderden en zeiden van, ja, maar wij hebben ook diezelfde worsteling. Want je denkt als ouder, ik ben het beste voor mijn kind. Maar ik wil het beschermen. Dus ik wil het eigenlijk ook helemaal niet naar een instelling brengen of iets dergelijks. Maar hun ogen werden wel geopend door de ouders van Kees. Dat ze dachten, ja, misschien is het toch ook slim om wel na te gaan denken over, hoe kan ik mijn kind richting zelfstandigheid begeleiden vanaf een bepaalde leeftijd. Ja. Maar dan moeten er wel opties zijn. En, en ik wilde toenertijd dat gebruiken, maar dat was ongelooflijk ingewikkeld. Dat de NPO zei, ja, maar het is al heel snel commercieel, hè, de tegenpartij. Dus je mag het niet gebruiken. Ze mogen de film niet vertonen, ze mogen geen fragmenten.
Ja, ja, ja.
En toen dacht ik van, volgens mij kan dat wel. En dat heb ik uiteindelijk ook in die 8 jaar nog uitgezocht. Dat commissariaat voor de media zei, nee hoor, onder bepaalde voorwaarden kan het wel. En toen kreeg ik toch terug van de omroep van, maar we willen het toch niet.
Doe maar niet.
Want het is extra tijd die ingezet moet worden. En de omroep is daar ook niet op uitgerust. Dus dat snap ik ook alweer. En bij Videoland, notabene, heb ik dat als voorwaarde gesteld. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ik allerlei donaties en fondsen geld had. Dus ik heb gezegd van, ja, voorwaarde voor mij is wel dat die fondsen die film kunnen inzetten, want ze hebben eraan bijgedragen.
Ja. Nou, en dus je moet hem kunnen vertonen op gelegenheden of daar mee de hort op kunnen gaan.
Ja,
op
dus
een
ik
of andere
krijg
manier.
Ja, nu alle medewerking om de film en fragmenten daarvan in te zetten voor het goede doel.
Wat een bevrijding, hè?
Ja, dat is fijn.
Ja.
Ja, we zijn er nog niet.
Nee, zeker niet.
Wel, ik bedoel, ik vind dat er nog wel betere voorwaarden moeten komen voor makers. Maar de eerste stap in mijn beleving is wel gezet.
Ja, ja, en je voordeel is natuurlijk geweest dat je een hele commerciële titel eigenlijk volkomen per ongeluk hebt gemaakt. Dat Kees gewoon zo. En hoe jij het gefilmd, hoe jij die films gemaakt hebt en hoe hij als hoofdpersonage is, is gewoon super aantrekkelijk.
Ja.
Dus heb je gewoon enorm raak meegeschoten. En dat maakt het interessant voor je. Dat is natuurlijk het ingewikkelde wat de NPO nu ook zegt. Daar hebben ze natuurlijk ook gelijk. En het is voor het ontwikkelen van nieuwe documentaires. Weet je niet of Videoland ook zo happig is. Maar goed, dat zal de tijd leren.
Nee, het grappige is, ik heb nog gevraagd van hoe heeft Nicky het gedaan?
Ja.
En Nicky bleek, is mij verteld, die was in september gestreamd bij hem. Het was de best bekeken documentaire van Videoland van dat jaar.
Ja.
En dan kan je dus zeggen, ja, wat hebben ze voor docu's?
Ja.
Maar ze waren dus uiteindelijk heel blij met het risico wat ze genomen hebben.
Ja.
En eigenlijk misschien ook wel verbaasd over het publiek wat ze daarmee bereikt hebben. En met Kees ook. Want zij hebben natuurlijk veel een jongere doelgroep. En ze merken nu dat er ook juist de oudere doelgroep gaat kijken.
Nou, het is ook die hele Kees. Het is weer een waanzinnige film die je gemaakt hebt, Monique, ben je er zelf blij mee? Ik bedoel, aangezien het zo, omdat je zo gespannen was erover, hoe het zou worden en of het zou zijn dat het iets extra zou zijn na het beste voor Kees.
Nou ja, iedere film, als je die gemaakt hebt, denk je altijd, het kan altijd beter.
Ja,
maar
je ziet altijd je eigen geploed en geworstel.
Ja.
Ja.
Ja, maar wat ik wel mooi vind, is dat ik denk wel dat we het proces hebben kunnen laten zien. En de angst van Kees om zich los te maken van zijn moeder, met name van zijn ouders, die angst.
Ja.
En ook dat die moeder langzaam de grip verliest op Kees. Ik vond het zelf gewoon een heel fascinerend proces.
Het is ongelooflijk.
Het is wel gelukt, denk ik, om dat vast te leggen.
Ja, ja. En het is tragisch en ontroerend.
Ja.
En heel lief ook. En zoals het leven is, hè, Monique?
Ja.
Ja, je moet er doorheen.
Ja, je moet
je
er doorheen.
Je moet los.
Ja.
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 Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel mooie kanten aan het leven.
Zeker.
En daar moet je ook op focussen. En zeg maar, die liefde tussen die ouders en Kees is natuurlijk ook heel bijzonder.
Ja.
En Kees is ook, denk ik, geworden wie die is door ook het geduld van zijn moeder.
Ja.
En dan bedoel ik niet de moeilijke kant van zijn karakter, maar hij heeft zich wel heel erg kunnen ontwikkelen.
Ja.
En met
en hij kan zich uiten.
Ja,
artistiek.
Schrijven en hij kan heel mooi tekenen. En dat is wel voor hem. Ja, ik weet niet of dat ook gelukt was als hij ergens anders in een instelling had gezeten. Dat weet je niet.
Je weet het niet. Nee. Maar hij heeft wel veel liefde gehad in zijn leven.
Ja.
Tot op dit moment.
Ja.
Ja.
Dat klopt.
Ja. En je filmt, je blijft filmen natuurlijk.
Ik ben nu nog bezig.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, want het verhaal is nog niet af.
Nee.
Het verhaal is nog niet af.
Nee.
En hoe de symbiose als het ware oplost tussen Kees en zijn moeder.
Ja.
Ja, dat proces wil ik ook graag laten zien. En ook hoe Kees omgaat met moeder die geestelijk achteruit gaat.
Ja.
Wat natuurlijk voor hem nog extra angstiger of meer angstig is dan voor iemand die... Hè, voor iedereen is het denk ik heel erg moeilijk als je ouders achteruit gaan.
Ja.
En dat je ze langzamerhand verliest. En ook vooral... Hè, je ouders zijn vaak je voorbeelden of als je een beetje uit een goed gezin komt. En je ouders zijn de sterke mensen die de kinderen beschermen. En wat je bij Kees ziet is dat hij daar zo naar verlangt. En hij heeft het ook heel erg nodig, die veiligheid. En sowieso houdt hij heel erg van structuur. Hè? Dus hij wil dat alles blijft zoals het in zijn kindertijd was. En het is voor hem heel erg moeilijk om met verandering om te gaan. Met iedere verandering, maar laat staan als zijn ouders achteruit gaan. En juist ook omdat hij nog afhankelijk is. Hij is echt extreem afhankelijk van zijn moeder. En dat beseft hij zich. Dus voor hem is het nog angstiger.
Ja.
En dat vind ik heel pijnlijk om te zien.
Zeker, maar ook weer... Nou goed, we moeten niet te veel spoilen. Maar ook weer mooi hoe die hoe die daar ook op kan reflecteren zelf.
Ja.
En zichzelf ook herpakt daarin. Of daar, ja. zichzelf daar ook tot de, ja, eigenlijk tot de orde roept.
Ja, wat mij wel verbaasde is zijn enorme veerkracht.
Ja.
Hij heeft enorme levenswil en lust.
Ja.
En eigenlijk is hij sterker dan die, denk ik, zelf zich realiseerde ook.
Ja.
En dat hij heeft zichzelf vermand, zei hij. Dat is een mooi woord.
Ja, nee, maar dat heeft hij echt.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik vond het een weergaloze film, Monique.
Dank je.
Gefeliciteerd daarmee. En gefeliciteerd met de manier waarop je nu gewoon in de wereld is. Want dat is toch ook een strijd voor je geweest.
Ja.
En die ben je aangegaan.
Ja.
Maar je bent wel een strijdvaardig type, hè?
Ja,
toch?
Denk het wel.
Ja.
Ja, denk het wel.
Ja, een soort zachte strijd.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Wel met open vizier.
Met open vizier, ja, precies. Ja, maar niet voor een kleintje vervaard.
Nee.
Nee, nee.
Ik ga wel door.
Ja, je gaat wel door. Nou, dat moet ook als documentaire maken is natuurlijk ook gewoon doorgaan de hele tijd.
Ja.
En je doorheen worstelen.
Ja.
Ja. Ja. Hou je ervan, van het werk? Ja, hè?
Ja, ik vind het heel leuk.
Ja.
Ja, ik vind het echt heel leuk. Het heeft ook zoveel facetten, weet je. Je hebt de researchfase, dus dan ligt alles open en dan moet je echt de personages nog vinden en nadenken over waar gaat het onderwerp precies over. Dan heb je natuurlijk het filmproces, waar je dus echt met de hoofdpersonen die band moet aangaan en heel erg moet gaan zoeken naar hoe leg ik dingen vast die ik zie. En dan vervolgens heb je nog een keer de montage, waarin je juist
waarin je het verhaal echt gaat maken.
Ja, en vooral dat proces vind ik ook echt heel erg leuk. Omdat je dan één op één ook werkt met editors en de afwerking. En iedereen die weer wat moois toevoegt aan het product. Dat
en
vind
ondertussen
ik ook
ben je zo dichtbij gekomen.
Ja, dat is heel, heel bijzonder.
Ja.
En wat ik heel bijzonder vind is dat je, dat is waar ik naar streef, is dat de hoofdpersonen, noem ik het maar even, dan ook tevreden zijn met de film.
Ja.
Dat ze er blij mee zijn en dat ze vinden dat het respectvol gemaakt is. En zoals bijvoorbeeld nu met Kees heb ik die vader en moeder leven dus nog. En vader is echt wel echt heel oud geworden en kan niet meer zo goed lopen. Maar we hebben dus een première gehad. En hij is echt ook zo'n man die vroeger altijd speeches gaf en iets dergelijks. Dus hij wilde ook per se op het podium staan. En dan was de hele familie en iedereen was daar. Dat was ook echt een feestje om dat met de familie te vieren.
Ja.
Dat vind ik dan ook wel heel bijzonder.
Ja,
ja.
Snap ik.
Dus dat is, het is een heel, echt een heel mooi vak.
Ja.
Heel rijk eigenlijk.
Ja.
Ja.
Denk je nog vaak aan Isra eigenlijk? Zijn iemand die nog regelmatig door je hoofd schiet?
Ja, zeker.
Ja?
Zeker,
of
ja.
Wat voor momenten?
Nou, ik heb sowieso heel vaak gehad dat ik een hele periode, als ik aan het koken was, dat ik altijd van een dikke uur Israël opzette. Dus een radio-interviews. Ja.
Dat je gewoon een podcast opzette.
Ja.
Ja, precies. Ja,
ja. Ja. Dan ging ik gewoon al die afleveringen weer luisteren achter elkaar. En dan toch weer verbazen over hoe hij interviewt en hoe hij dat doet. Veel over gelezen natuurlijk. Al zijn boeken heb ik ook. Dus af en toe sla ik dat weer eens open.
Ja.
Ja, en op het moment, ik weet niet, als je soms zit te interviewen of als je bezig bent, dat ik altijd wel aan hem moet denken.
Ja.
En soms van hoe zou hij het gedaan hebben. Maar het is ook meer gewoon een voorbeeld, omdat het, ik vond het gewoon een sterke man die ook heel erg zijn pad bewandelde. Hij was niet bang.
Dat
misschien
was hij zeker
deep down
niet.
Soms wel natuurlijk,
Hij weigerde zich bij zijn angst neer te leggen.
Precies, hij overschreeuwde het.
Ja.
Dat herken ik wel een beetje.
Ja, ja,
en dat vond ik ook wel heel mooi aan hem. Dus dat daar denk ik wel eens aan. En natuurlijk gewoon aan die warme momenten, weet je. Dat hij me kwam opzoeken in Parijs. En dat we dan zeiden, ik neem je mee naar het mooiste restaurant, weet ik veel. En dan moest ik echt...
Ja, dan moest je weer dingen gaan eten die je niet kende.
Ja, maar dan had hij die poepworstjes, weet je. Die andouillette, het goedkoopste wat er was. Nou ja, dat soort dingen, weet je.
En zie je moeder nog vaak?
Ja, zeker.
Dan ga je gewoon af en toe op bezoek.
Ja, zeker.
En dan gaan jullie het lekker hebben over... Ja, waar het niet echt over gaat.
Ja, ja. Ja, mijn broer is er ook soms bij met zijn gezin. Dus dan zijn we gewoon met z'n allen en dan maken we het gezellig.
Oké, Monique. Nou, ik wens je het allerbeste.
Dank je wel.
En ik blijf je lekker volgen.
Ja, leuk.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Monique Menolte. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Redactie Daan Hofstee, die alles netjes in uw oortjes bezorgde. Corine van Duin die de eindredactie deed. U kunt ons mailen podcast@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram en geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.